Goedemiddag broeders en zusters, goedemiddag. Het is een vreugde voor mij om hier weer te zijn. Ik kom hier niet zo vaak en dat is omdat het programma nogal vol is. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ik kom net terug uit het noorden van Kenia en dankzij de gelovigen in Nederland heb ik een gevangenis van meer dan 600 gevangenen mogen voorzien van een Bijbel. Ik heb mensen 78 geiten mogen geven, maar die waren allemaal verdronken. En die mensen zijn al zo arm. En we hebben meer dan 4000 mensen eten mogen geven en ook Bijbels. Het is een heel bijzondere tijd geweest, maar dat kan ik alleen maar doen dankzij de broeders en zusters in Nederland. Het is op de grens van Kenia en daar is een vluchtelingenkamp van meer dan 500.000 mensen. En ze zijn zo hongerig naar Gods woord. En ik heb met zoveel mensen ook mogen bidden en ook zoveel mensen zijn er weer gedoopt. Het is geweldig. Maar ja, het is wereldwijd dat Gods geest waait. En daar ben ik de Heer dan ook zo dankbaar voor dat ik dan ook, net als Paulus, terug mag komen naar Nederland en mag vertellen wat God gedaan heeft. Amen. God doet het door ons heen. Het is hem alle eer. We leven nu in een maand. Dat is eigenlijk wel de geschenkenmaand. Hè? 5 december, geef elkaar geschenken en dan met kerst, dan doen we het nog eens een keertje dunnetjes over. En toen dacht ik, laat ik eens spreken over de gullegever, maar dan niet Sinterklaas, maar de Heere God. En daarom kom met mij mee, ik lees een paar verzen uit 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9. Dat is echt de oproep tot vrijgevigheid. Het zijn hele prachtige hoofdstukken en ik wil er alleen maar een paar versen uit lezen om het in zijn verband te houden. We lezen in 2 Korinthe 8, allereerst vers 5. 2 Korinthe 8, vers 5. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. En ik hoop zo dat dat ook zo is deze middag. We geven ons eerst aan de Heere. Weet je, de gemeente van Jezus Christus is geen instituut. Als je dat leest in het boek Handelingen, zij werden aan de Heere toegevoegd. En dat is heel iets anders dan lidmaatschap. Ik was 21 jaar lid van de gereformeerde kerk. Maar ik was geen lid van de gemeente van de Heere. Want ik was een ongelovige. 21 jaar had ik geen zekerheid van het geloof. Betekende de Heer Jezus helemaal niets voor me. Ik moest naar de kerk, maar ik ging niet naar God. 21 jaar naar de kerk geweest, maar niet naar God gegaan. En op 21-jarige leeftijd, niet in Nederland, maar in de woestijn in Israël, vond ik dat kleine Bijbeltje en daar ben ik naar God gegaan. En daar ben ik naar de Heer Jezus gegaan. En toen werd ik, zoals Jan ook baat, opnieuw geboren en werd ik een deel van Gods gemeente die wereldwijd is. En dat is wat gebeuren moet. Je moet je eerst aan de Heere geven en dan geef je aan elkaar. En dat vind ik ook heel mooi wat er staat in vers 9. En dat is zo'n mooi vers, want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Laat dat eens even zinken. Hij was rijk, hij is arm geworden om ons rijk te maken. Net zo rijk als hij was, wil hij ons maken. En daarin moet je leren te leven vanuit je positie. Hoe word je net zo rijk als de Heer Jezus? Door positie te denken. Want de Heer Jezus is niet alleen voor ons gestorven. Hij is voor ons gestorven om in ons te komen wonen. Om door ons heen te gaan leven. Het is zijn leven, rijke leven, in ons, door ons en voor ons. Ik zal er toch een vers bij doen. Galaten 2 vers 20. En als je een pen hebt en je vindt het niet zo erg om in je Bijbel te schrijven en je hebt geen Statenvertaling, dan moet je dit van mij overnemen. Hier staat het. Paulus is daar ook toegekomen. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees, dat is in dit lichaam, leef, leef ik door het geloof, en er staat een herziene vertaling, in de Zoon van God. Maar een betere vertaling is van de Zoon van God. En als iemand, heeft iemand hier een Statenvertaling? Juist, en daar staat het. Van de Zoon van God. Het is zijn geloof. En dat is heel belangrijk. Dat er in het Grieks ook staat, door het geloof. Het is zijn geloof, het is van hem. Van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is dat omgewisselde leven, rijk, arm, rijk. En dat is zoiets geweldigs. Het werk wat de Heer Jezus begonnen is in Bethlehem, dat is de evangelie van Lucas, gaat door in zijn gemeente en dat is het boek van Handelingen. Hetzelfde leven dat de Heer Jezus had hier op aarde, gevuld met de Heilige Geest, datzelfde leven is voor zijn kinderen. Rijk, arm, rijk. We gaan naar hoofdstuk 9 en daar gaan we nog één vers lezen. God zij dank in vers 15 voor zijn onuitsprekelijke gave. Die hoofdstukken spreken van de gave van God. En die gave van God die is onuitsprekelijk. Omdat we leven in een maand waar we elkaar gaven, geschenken, geven, wil ik dan even nadenken met jullie, met u, over die gulle gever. De Heere God is een gulle gever. Er staat ook zo mooi in 2 Korinthe 9, vers 7, als wij wandelen in onze positie, dan geven wij graag. En hij heeft de blijmoedige gever lief. Dat is heel mooi. We hebben een gevende God en hij opent onze handen om ook gevend te gaan leven. Ik sprak van de week over Galaten hoofdstuk 6 en er staat in vers 10. Hou niet op met goed te doen. Bovenal voor de gemeente van God. En dat is ons leven. Goed te doen. Gevend te leven. Omdat wij zoveel ontvangen hebben. En daar wil ik vanmiddag dan verder over nadenken. Allereerst, hij is de gulle gever, want hij geeft leven. Hij geeft licht. Hij geeft beloften. En als we dan nadenken aan die tijd toen de mens geschapen werd, toen zegt de Heere God, en het was zeer goed. En de mens werd geschapen en de Heere zorgde voor een woning. En de Heere zorgde voor werk. En de Heere zorgde voor een wijf. Nee, dat is Engels. Maar de Heere zorgde ook voor een vrouw. Ja, het zat een beetje te rijmen. Work, werken, wonen, wijf. Maar ja, dat is een beetje hard. Maar het is wel zo. Die gulle gever, die gaf Adam een woning, een werk en, dan zeggen het netjes, een vrouw. Heeft Adam niet voor gevraagd, niet omgevraagd, maar de Heer gaf hem dat. En dat is zo in hem. Hè? Als wij uit dat principe mogen leven, dan worden wij dankbaar. Weet je, wat ook zo mooi is voor de zondeval? De eerste volle dag dat Adam en Eva hier op aarde waren, dat was een Shabbat. Dat was een dag die anders is als die zes dagen. Want bij die zes dagen stond, het was avond en het was morgen. Maar dat staat niet bij de Shabbat. De Shabbat is de zevende dag. De Bijbel begint met genade. Want de eerste dag, volle dag van de mens, is een rustdag. Een dag om te genieten van je schepper. Weet je dat wij geschapen zijn uit liefde, maar dat wij geschapen zijn niet onder de wet, zes dagen zult u arbeiden. Nee, wij zijn geschapen uit liefde en wij leven in die periode van de genade. Genietend van de gemeenschap met hem. We hebben gezongen over thuiskomen. Weet je, toen de verloren zoon thuis kwam, toen begon pa een feestje. Er staat nergens in de Bijbel, of anders moet je me even vertellen, dat dat feestje ooit is opgehouden. Het feest gaat door. Amen. Zeg het eens. Het feest gaat door. Het leven met de Heere Jezus is genieten. Het leven met de Heere God is genieten. Het leven met de Heere God is een feest. Geen begrafenis, het is een feest. Een kleurig, rijkelijk, heerlijk feest. En als er wijn op gaat, dan verandert hij dat in betere wijn. En zo gaat het met hem. Dat leven met hem is een leven in overvloed. En toen kwam de zondeval. En toen kwam de scheiding. En toen kwam er iets nieuws in deze wereld. Religie. Weet u dat er voor de zondeval religies niet bestonden? Want wat is het probleem met religie? Wie staat daar centraal? De mens. Waar kijken ze naar? De buitenkant. Ziet het er goed uit? Zijn we allemaal hetzelfde gekleed? Doen we precies hetzelfde? En hoe wil je God bereiken? Door godsdienst. Van onderen naar boven. Er was een eenheid van religie, hoor. En wij zien in deze wereld dat de religies steeds dichter naar elkaar toe groeien. Maar religie was er niet voor de zondeval. Religie is een gevolg na de zondeval dat mensen van nature een vacuüm hebben. Want de Heilige Geest is eruit als gevolg van de zonde. En er zit toch een verlangen om naar God toe te gaan. Dus wat ging de mens doen in Genesis 11? Een toren bouwen. Wij willen ons een naam vergaren. Wij willen naar God toe. Wij bouwen een toren tot God. En dat is de religie. Eenheid, de mens centraal en het is van onderen naar boven. En dan staat het er zo leuk. Het werd van boven bezien en de Heere daalde af en verwarde de taal en de toren is niet afgebouwd. En de mensen werden verspreid door de gehele wereld en de religies gingen door. De religies van onderen naar boven, waarin de mensen centraal staat, waarin over het uiterlijke mensen zich druk maken, ging door tot heden toe. En wat deed de Heere God? De Heere God riep een man van 75 jaar. Broeders en zusters, als je 75 bent, niet stoppen met leven. En als je 65 bent, niet stoppen met leven. Want die Sarah, dat was nog een mooie meid. Daar werd iedereen nog een beetje gek op ook. Ik zei vandaag tegen Linda, meisje, we zijn nou 67, maar je ziet er nog prima uit. Jazeker, het leven begint op 75. En dat vind ik nou zo heerlijk, hè. Hij zegt tegen Abraham, de Heere zegt tegen Abraham, Abraham, jij moet gaan uit Ur. Niet dat geloof van je ouders volgen, want zijn vader was een afgodendienaar, een religieus mens, nee. Ik verschijn aan jou om met mij in geloof te gaan wandelen naar het land dat ik je wijzen zal. Ik ga je geven een land. Ik ga je geven nageslacht. Ik ga je geven zegeningen. Hoeveel? Voor de gehele wereld. En hoeveel jaar was Abraham? 75. En hoeveel jaar was Sarah? 65. En hoeveel kinderen hadden ze? Geen. Maar ze wandelden met Gods beloften. En waar kwamen die beloften vandaan? Van boven. Van boven naar onderen. En Abraham en Sarah zijn gaan wandelen. En de belofte ging van Abraham naar Isaac en van Isaac naar Jacob. En nu is er iets heel moois wat ik toch wil vertellen als schaduwbeeld van de tijd waarin we nu leven. Want het woord liefde komt voor het eerst voor in de Bijbel in Genesis 22. En waar ligt daar de nadruk? Weet je wat voor nadruk daar ligt? daar ligt de nadruk dat de vader zijn geliefde zoon op het altaar moet leggen. Daar is voor het eerst het woord geliefde, liefde. En wat ligt het kernpunt daar? De vader wordt gevraagd om zijn geliefde zoon op het altaar te leggen. En dat mes was niet van rubber. Dat was een echt scherp mes. En die zoon, Isaac, een jaar of 40, niet 13, nee. Een volwassen man, 30, 35, die ging vrijwillig op het altaar liggen. Dus de eerste keer dat het woord liefde in de Bijbel staat, dat is de liefde tussen vader en zoon. Dat is een schaduwbeeld van de hemelse vader met zijn geliefde zoon. Dat is natuurlijk een zwak schaduwbeeld, want Isaac is niet gestorven. Er kwam iemand in de plaats van Isaac, weet je wie? Een ram. En dat ram, dat trokken ze uit het doornbos. En dat beestje ging met de stukjes doorn op het kopje op het altaar in plaats van Isaac. En weet je wat Johannes ons vertelt? Abraham zag mijn dag en verheugde zich. En dat was de dag van Jezus Christus. Johannes schrijft het op, maar de Heer Jezus zei: Abraham, ik zei eens wat vertellen, hij zag mijn dag. Hij zag daar het omgewisselde leven. Er was een plaatsvervanger voor Isaac, maar geen plaatsvervanger voor mij. Isaac kon niet sterven voor zijn eigen zonde, maar ik heb nooit gezondigd. En ik ga sterven voor de zonde van de wereld. Dat is de grote liefde van de Vader in de hemel. Maar de tweede keer dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt, dat is als Isaac Rebecca ontmoet in de avondschemering. De knecht zonder naam heeft de bruid bij de bruidegom gebracht. De knecht zonder naam is een prachtig beeld van de Heilige Geest. En op het moment dat de toekomstige bruid haar bruidegom ziet, weet je wat er staat van Isaac? Hij hield van haar. De tweede keer dat de Bijbel spreekt over liefde is de liefde tussen de bruidegom en de bruid. Nou, de vervulling. De Heere Jezus heeft zijn gemeente lief. Amen. En hij is de gever en wij zijn de ontvanger. Hij is de tweede Adam en wij zijn de tweede Eva. Ja, en zijn lichaam en zijn bruid. In die ontvangende functie, in die ontvangende positie. En leer te ontvangen. Je dient God niet, nee, God dient jou. Want dat heeft hij zelf gezegd. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. En wij moeten leren om te ontvangen. Want hij wil ons geven met een blijmoedig en een vrijmoedig en een gul hart. Er is een tijd geweest dat een zoon van Isaac het flink verbruikt heeft. Zijn vader belogen. Zijn broer belogen. De belofte lag daar dat het eerste erfdeel voor hem was, maar de mens in eigen inzichten. En wat moest er gebeuren als gevolg van zijn eigen inzichten samen met zijn moeder? Hij moest gaan vluchten. Hij verliet het land van belofte. Laten we het eens lezen. Genesis 28. Dat vind ik zo treffend. Misschien hoor je het vandaag van een andere kant. Hij zegt, oh wat mooi. En dat verlang ik zo. Maar kom eens even mee naar Genesis 28. Want dat is natuurlijk een drama. Hij verlaat het land. Het land van de belofte. Een drama. Gaat het nu niet door? Is het nu allemaal voorbij? Nou, dan moet je eens kijken wat hier gebeurt. In Genesis 28, vers 11. Dat is Jacob. In Bethel. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Later gaat de zon op. Maar fysiek ging de zon onder, maar geestelijk ook. Hij verliest het land van de belofte. De zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel reikte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. In Johannes 1, wie is de vervulling van die ladder? Christus, de Heer Jezus is die ladder tussen hemel en aarde en hemel. Dat kun je lezen in Johannes 1, vers 46. Dan legt de Heer Jezus dat uit aan Nathanael die onder de vijgenboom zit. En het is zo schitterend, hè. En dan heeft hij daar die droom. En dan moet je toch eens kijken wat hier hem verteld wordt. De Heer stond bovenaan die ladder, dus van boven naar beneden. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als een stof van de aarde. U zult zich uitbreiden naar het westen, oosten, noorden, zuiden. Ziet u, horizonnen. Geen grenzen, maar horizonnen. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was de zegen van opa, die hij nu ook krijgt. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. Ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. O, dit is voor mij zulk een bemoediging. Want Jacob had het verknoeid, toch? Hij had zijn vader bedrogen, hij had zijn broer bedrogen. Hij moest vluchten, anders was zijn broer hem achterna gekomen en hij had hem gedood. Het was een groot drama, de zon ging onder, maar de Heere was hem niet vergeten. En dat is zo heerlijk, dat wij mogen leven met de beloften van God. En al Gods beloften in Christus Jezus zijn ja en denk erom dat je nooit meer zegt ja maar. Want dat komt van die andere kant. Al Gods beloften in Christus Jezus zijn ja en
amen.
Het zal waar en zeker zijn. En hier is een broeder die het land verlaat. Hij heeft op eigen inzicht geleefd. Hij heeft de zaak bedrogen. Maar de Heere bemoedigt hem met beloften en de Heere is bij hem op die reis naar het buitenland. Wat een bemoediging. De Heere wist Jacob te vinden. De Heere wist Mozes te vinden. De Heere wist Elia te vinden. De Heere wist al die broeders te vinden en de zusters en David te vinden. En steeds weer sprak hij over die beloften van dat komende zaad uit de vrouw, dat vervuld zou worden door de gelovigen heen. En zo gaan we door het Oude Testament en zien we de ene belofte na de andere vervuld. God is tot zijn doel gekomen, ook met Jacob. Weet je dat ik zo heerlijk vind dat de Heere God zich niet schaamt om zich de God van Jacob te noemen. En hoe eindigt Jacob? Leunend op zijn staf, God aanbiddend. Wat voor land ligt daar in het Midden-Oosten? Het is wel vernoemd naar Jacob, Israël. Mooi, hè? Bemoedigend, toch? Deed hij het altijd goed? Nee. Maar God is trouw. Dan komen we bij het kerstverhaal. Weet je, er is een vers in de Bijbel dat had met gouden letters daarin geschreven moeten worden. Dat is Johannes 3, vers 16. En de Heer Jezus die zegt dat tegen een religieuze Jood, een leraar van Israël. En wat zegt hij in Johannes 3, vers 16? Het is zo bekend en ook zo belangrijk. Daar zegt hij, nou ja, laten we maar uit ons hoofd zeggen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, zet daar je naam maar in, die in hem gelooft, was het geloof van Abraham, niet verloren gaat, maar eeuwig leven voelen. Nee, eeuwig leven hebben. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Weet je, en als je de zoon hebt, dan heb je ook de vader. Als je mensen over God wil spreken, moet je altijd onrustig worden. Want dat doet de duivel ook. Nee. Je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niets met de Heer Jezus. Dat zeggen de Joden ook, daar heb ik 33 jaar onder gewoond. Ja, ik heb al wat met God, maar ik heb niks met Jezus. Nee, dat kan niet. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En als je de zoon niet hebt, dan heb je ook de vader niet. 1 Johannes 2, vers 23. Het is zo belangrijk om te leven met een juist godsbeeld. Maar dat is alleen maar mogelijk door de middelaar, Jezus Christus. En trouwens, de Heer Jezus spreekt hier tegen een Jood. Maar wat zegt hij? Want al zo lief heeft God de... Hij zegt niet Israël. Hij zegt niet de uitverkorenen. Hij zegt niet onze denominatie. En je mag denken van mij wat je wil, maar ik ben ook een wereldling. Ik loop hier ook rond in deze wereld. Dus het is ook voor mij. Want al zo lief heeft God de wereld. En dat is niet alleen de Joden, dat is de hele wereld. Wat zei Johannes de Doper? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als je gelooft, zoals Abraham, vertrouw op hem, dan geeft hij eeuwig leven. Nou, dat eeuwige leven, dat moet je goed begrijpen. Dat is niet een leven wat nooit ophoudt, want de ongelovigen leven ook voor eeuwig. Het eeuwige leven, dat is een persoon. Johannes 17, vers 3 en 4. Dat eeuwige leven, dat is het leven van de Heere Jezus. En dat is zo heerlijk. Dat is de liefde van God. Dat is die gulle gever. Hoe gul gaf de Vader zijn Zoon? Weet je dat de Heere Jezus zegt, ik en de Vader zijn? Hij gaf dus zichzelf. Dezelfde kwaliteit, dezelfde macht, dezelfde persoon. Het is de Vader, het is de Zoon, het is een persoon, het is een persoon. Hij is eeuwig, hij is eeuwig, hij is God, hij is God. Dat gaf God het beste wat hij heeft, zijn enige Zoon. Gul? Jazeker. En daar mogen wij dus gebruik van maken. Nou, wat mij wel opvalt is, als je nadenkt over kerst en je denkt, nou had hij één zoon. En die stuurt hij naar deze wereld. Nou, als je gewoon nadenkt, dan denk je bij jezelf, nou, ik vind niet dat hij zo goed voor hem zorgt, hoor. Want, dan moet hij geboren worden en er is geen plaats in de herberg. Nou, en dan ligt hij daar in een moederbak. En dan is hij nog geen 2 jaar en dan moeten ze vluchten naar Egypte. Nou, zeg, had dat nou niet aan... Opa's, hoe bezorgd ben je niet dat je zoon, als er een kindje komt, dat het... wiegje er staat, dat het kamertje klaar is en je helpt mee en je zorgt dat ze het goed hebben. Nou, de hemelse vader, die liet zijn zoon geboren worden in een voederbak. Die liet zijn zoon vluchten naar Egypte. Die liet zijn zoon zonder papa. Want na 12 horen we nooit meer van Jozef. Zijn zoon, de eerste keer dat hij predikte, werd hij bijna van de rotsen gegooid. Hij werd gehaald. Maar er was wel één ding wat de zoon had. De constante aanwezigheid van zijn vader. En elke keer liep het bijna fout af. Want het is een wonder dat de Heer Jezus 33 jaar geworden is, hoor. En weet je wat die religieuzen zeggen? We willen hem doden. Maar niet tijdens het paasfeest. Maar zij waren niet in controle. Want wanneer stierf de Heer Jezus? Precies op het paasfeest om het paaslam te vervullen. Mooi, hè? Hij stierf niet alleen op de juiste dag, hij stierf op het juiste uur. En dat geeft mij zoveel rust. Daarom is het leven als een gelovige een feest. Want hij is in controle. Niet Satan, niet de zonde, ook niet ik. Hij bestuurt mijn weg en hij heeft een tijd voor alles onder de zon. Amen. Die aanwezigheid van de Vader... Dat was zijn genot. Hij was een troetelkind voor de vader. En hij zegt het ook, zonder de vader kan ik niks doen. En dat leven tussen de vader en de zoon, dat geeft hij aan zijn kinderen. Want Er staat van de Heer Jezus constant, hij was gevuld met de Heilige Geest. Johannes de Doper, zijn voorloper, hij was gevuld met de Heilige Geest. Weet je wat ik zo leuk vind van die Johannes de Doper? Johannes de Doper was de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias. En toen was hij nog niet eens geboren. Leuk, hè? Om deze kerst te vieren en na te denken over het feit dat de eerste persoon in deze wereld die reageerde op de komst van de Messias was het ongeboren kind. Het ongeboren kind gaat de geboren kinderen voor. Waarom? Omdat hij gevuld was met Gods geest. Hoe kon de Heer Jezus doen wat hij deed? Doordat hij gevuld was met de Heilige Geest. En wat zegt de Heer Jezus in de bovenzaal? Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal dezelfde Heilige Geest die, waarmee ik wandelde hier op aarde, die ga ik sturen op de juiste dag. 50 dagen later. Begon in Jeruzalem, daarna Samaria en uiteindelijk naar de niet-Joden. En vandaag allen die geloven in de Heer Jezus, Efeze 1 vers 13, die ontvangen de Geest van God. In Handelingen staat er, het is de Geest van Jezus. Dus wat is dat nou zo mooi? Dat is het leven van de Heer Jezus in ons. En weet je wat de Vader doet? Die legt er een zegel op. En dat zegel gaat er pas af als wij de Heer Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. De knecht was nodig om Rebecca bij Isaac te brengen. Maar toen Isaac en Rebecca samen waren, hoefde hij niet mee de tent in. Amen. Dat is toch heerlijk? Maar heb je het onderpand ontvangen? Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Weet je, want dat geeft ons die huppelende stap. Want Romeinen 8 vers 11 staat, het is de Geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood. En het geven van de Zoon, dat is ook niet niks van de Vader, want de Zoon verslond de dood. De laatste macht was de dood. En de Heer Jezus heeft de dood overwonnen, want hij leeft. En die geest die de dood deed overwinnen, is in iedere gelovige. En dat vind ik zo geweldig. Daar ben ik de Heer zo dankbaar voor. En ik hoop zo dat dat daalt diep in je hart. Dat de geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood in u is. U bent daarom meer dan overwinnaar. Maar daarom moet je ook je positie innemen. Zie je? Hè? De Heer Jezus is volmaakt. In hem is alle wijsheid. En wat zegt die Colossenzen 2 vers 10? En jij bent ook volmaakt. Als wij alles wat volmaakt is, eindigt uiteindelijk in de hemel. Dus je moet jezelf ook in je positie volmaakt zien. Begrijp je me? Want anders kom je er niet. Als de Vader naar mij kijkt, wie ziet hij dan? Dan ziet hij de Heer Jezus. Ja, het is te mooi om waar te zijn. Maar het is nog waar ook. Ik kan dat niet begrijpen, maar ik aanvaard dat in geloof. Abraham begreep ook niet alles hoor, maar hij wandelde wel in geloof. En dat brengt vreugde aan Gods hart. Als wij wandelen in vertrouwen. Hè? En als wij wandelen met zijn beloften. O lieve mensen, de Heer Jezus is God. De Heer Jezus is mens. Van de 12 à 1300 dagen zijn er maar 75 genoemd in de Bijbel. Er is nog veel meer van hem. Maar dat feit dat hij ons dat leven wil geven in overvloed, dat moet je omhelzen. Je hebt te maken met een gullegever. Hij schiep de engelen om ons te dienen. Hij gaf de Heilige Geest om in ons te wonen. Hij gaf ons het geloof van Jezus. Hij gaf ons de gemeente om elkaar te bemoedigen. En hij gaf ons zijn woord. Geschreven en wandelend. In de begin was het woord was bij God, het woord was God. En het woord is vlees geworden. Amen. We hebben de Bijbel, het geschreven woord. En we hebben de Heer Jezus als het wandelende woord. En weet je wat de Heer Jezus bij macht is om te doen? Vrijmaken. Ons waarlijk vrijmaken. En dat leven, dat gun ik iedereen. Daarom reis ik de wereld door. En gossip ik de gospel. Want dit heeft de wereld nodig. De wereld leeft in een leugen. De wereld leeft onder het domein van Satan. De wereld luistert naar leugens. Maar wij hebben de waarheid. Uw woord is de waarheid. Hoe heerlijk is het niet om te leven vanuit de waarheid. Ik heb 21 jaar naar leugens geluisterd. Ik was een hippie, maar het was één grote leugen. Maar eindelijk ben ik toch tot geloof gekomen. En nu mag ik leven vanuit de waarheid. En tot slot, gewoon een paar zegeningen. De laatste 5 jaar zijn mijn vrouw en ik ontzettend getreiterd door benedenburen. Die kwamen en van de eerste dag af hadden ze een hekel aan mijn vrouw. Maar ze wisten dat wij gelovigen zijn in de Heer Jezus. Uiteindelijk kwam er een mediator, maar ja, dat was een moslim. En daar werd zo gelogen. Ik zeg, Linda, we gaan. En zo gaan we het doen. Ja, dat is wat hoor voor een kerel om eens even de zaak over te nemen. Daar moest ik wel even een aanloopje voor maken. Ja. Weet je, die heb ik van Henk Binnendijk. Hij zegt, Henk Binnendijk, er was een keer 50 mensen. Hij zegt, degene waar de vrouw het voor het zeggen hebt thuis, die gaan links. En waar jij het voor het zeggen hebt, die gaan rechts. En toen gingen er 48 naar links. En die twee die gingen naar rechts. En iedereen, oh, geweldig. Ik zeg, jongens, waarom staan jullie rechts? Hij zei, ja, onze vrouwen vertelden ons dat we rechts moeten staan. Ja. We hadden net een nieuwe serre. En je kent dat wel, dan is je vrouwtje zo blij met de serre. Ik zeg, Lin, we moeten gaan. Nou, en de Heer heeft ons een nieuw appartement gegeven. En onze nieuwe buren zijn wederom geboren gelovigen. En het is echt waar, broeders. In Nehemia 13, vers 2, daar staat een belofte voor de gelovigen. Want wij zijn rechtvaardig verklaard door het geloof, hè? Dat hij kan een vloek veranderen in een zegen. Dat is echt waar. En dan nog iets. De duivel gaat best een keer. Maar hij schiet zichzelf altijd in zijn voet. Ik heb gewerkt voor een patiëntje bij een chemisch bedrijf. En dat zijn gelovigen. En 6 jaar geleden zijn zij zaken gaan doen met Iran. Maar als gelovigen en Israël-liefhebbers zeiden ze tegen elkaar, oké, we gaan zaken doen met Iran, maar de winst gaat naar gelovigen in Israël. Nou zeg, en Johan die mag dan de gelovigen opzoeken. Nou, mijn eerste roeping was onder het Joodse volk. En ik ben de Heer zo dankbaar. Ik heb 4 adressen door kunnen geven van gemeenten, van de Bijbelgenootschap, van Bijbelvertalers en van arme mensen in Jeruzalem. En ze hebben een fenomenaal bedrag gekregen. Hoe vind je nou toch zoiets? Als je dat nieuws luistert, Iran en Israël. Iran voedt de gemeente in Israël. En dat is onze God. Dit mogen wij zien. Wij mogen kijken met geestelijke ogen wat de Heere God hier aan het doen is in deze wereld. Natuurlijk verlang ik naar de wederkomst. Maar ik predikte daar in Turkana, in dat vluchtelingenkamp. Waar kwamen opeens 43 mensen naar voren. En de volgende keer stonden er 60 om zich te laten dopen. Iedere dag worden er nog mensen aan toegevoegd. Wat zou toch geweldig zijn. Als u nog leeft in de onzekerheid. Dat u vanmiddag zegt, ik aanvaard de Heer Jezus in geloof. En kom mijn ongeloof te hulp, gaat het bevestigen in mijn hart wat mijn positie geworden ben. Want het leven met de Heer Jezus is een feest. En er staat nergens in de Bijbel dat het feest ooit ophoudt. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk danken voor deze middag. Heer, het is niet een makkelijke tijd, het is een beetje siesta-tijd. Maar u geeft opstandingskracht. En een sneetje brood. Dank u wel daarvoor. En ik bid zo, Heer, dat de boodschap van vanmiddag diep in het hart geraakt mag worden. En dat wij net als Abraham uit het geloof gaan leven. Dan wordt het later allemaal bevestigd. Heer, ik dank u wel dat u de gulle gever bent. U geeft het beste wat u heeft, uw enige zoon. U geeft de geest van u. U geeft uzelf aan ons. Heer, wat is het dan heerlijk om vanuit die overvloed te leven hier op aarde. En ook gevend te gaan leven aan deze dorstige wereld. En dat is mijn gebed, dat u hierin de naprediker zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.